Nee, ik heb dit even nodig, want ik ben eigenlijk heel erg boos. Eigenlijk echt, echt boos. Misschien wel woedend. En dat is niet een grapje, dat is echt serieus. En het heeft niks te maken met het Nederlands elftal van gisteren. Maar ik gebruik het wel als voorbeeld. Robert deed het net bij de motivational ook. Het Nederlands elftal heeft gisteren gelijk gespeeld tegen Ierland. Noord-Ierland. Noord-Ierland. Nog kleiner. En ze waren allemaal blij, omdat we daardoor 1 punt kregen die net genoeg was om naar het EK te gaan. Afgelopen zondag was er een tv-programma over de prostitutie in Doetinchem. En als ik ergens niet tegen kan, is het als mensen misbruikt worden. En hier liet ze een beeld zien van vrouwen die in onze stad misbruikt worden. Vrouwen die echt goed, over een paar jaar is ze lelijk en afgeschreven en dan ruilen we er gewoon in voor wat anders. Het is haar eigen schuld, had ze maar beter voor zichzelf moeten zijn. Zo werd er over mensen gepraat. Ik was zo boos. Ik kon het niet nalaten. Ik heb mijn collega's, voorgangers, pastors gebeld in deze stad. Ik heb gezegd, wat gaan wij samen doen hieraan? We hebben op de Late Night vorige week zondagavond daarvoor gebeden. Ik zei, wat gaan wij doen? En het leek erop dat wij als kerkleiders hier iets aan gingen doen. Het leek erop dat wij met elkaar een actie gingen doen om de politiek aan te pakken en een statement te maken, een liefdevol statement als kerk. Dus geen bommen, geen bombrieven, geen gekheid. Maar wel een statement van dit mag niet in onze stad. En na een paar dagen kreeg ik een e-mailtje van collega's. En die zeiden, maar we hebben politieke connecties. En vanwege de banden die we hebben, dat geeft misschien wel... als wij nu vertellen, dat, dan geeft dat onrust in onze... En we gaan het niet als kerken doen, daarom. En ik was zo boos. Ik was zo boos. Ik wilde ze wel uitschelden. Ik wilde ze wel bij de keel grijpen, zeg je. Godvervloek alstublieft. Deze lamlendige wereldgeest. Niet deze mensen. Want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar tegen machten en wereldbeersers van deze duisternis. Deze mensen willen het allemaal goed en ze zijn bang. Ze zijn geïntimideerd. Maar ik wil gaan staan om samen met jullie te zeggen van... Wat de feiko... Ja, jullie dachten dat ik wat anders zou zeggen. Jezus had 12 discipelen en die hebben een wereld veranderd. Wij hebben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meer dan 12. En Jezus zei, jullie zullen dezelfde dingen doen die ik heb gedaan. En meer nog dan dat. Weet je wat Jezus deed? Jezus zocht deze mensen op. En hij had ze lief. Wij zijn een kerk en wij zoeken ze op. Wat deze mensen nodig hebben... is dat we gaan staan. En dat we niet meer lief zijn. Dat we niet gaan schelden tegen vlees en bloed. Als onze broers en zussen niet doen wat wij verwacht hadden. Hé, we zijn familie. Heb je vaak. Even oppassen wat ik zeg. Mijn broer zit hier. Hallo Dave. Ga even staan, Dave. Even staan. Vindt hij zo leuk? Ja. Soms. Niet af laten leiden daardoor. Precies wat Klaas zei. Zullen we focussen op waar we voor geroepen zijn? Gaan waar we voor geroepen zijn. We zijn geroepen om deze wereld lief te hebben. En door lief te hebben. Maar ook om op te staan. En om in de geestelijke wereld te zeggen. Kappen hiermee. Ik heb dankzij dit programma. Heb ik een afspraak. Althans probeer ik een afspraak te maken met een prostituee. Ik heb connectie met haar. Zij komt uit het westen van het land. Regelmatig naar Doetinchem. Om te werken. Vrijwillig. En ze zegt. Ja, waarom ook niet? Kleindochter zat hier net. Fietje. Fie heet ze. Fie. Hoe oud is Fie? Nog steeds? Nog steeds 2. Ja, ik heb er 2, hè? Dat moet je heel bijhouden natuurlijk. Maar ze is 2. Weet je, als ik over haar droom, dan zie ik een profetes, dan zie ik een spreker, dan zie ik een... alles wat ik zie, behalve een carrière als prostituee. Ik geloof niet dat er 1 vader is, dat er 1 opa is, die als zijn kind of kleinkind geboren wordt, dat wordt nou echt een goede hoer. Die gaat vet geld verdienen. Ik zie het nu al, haar heupen, haar ogen, haar... Doe is normaal. Dus ik ben met haar in gesprek en ik heb haar uitgenodigd om een kop koffie te gaan drinken. Want ik wil haar verhaal horen. Ik wil haar niet beleren, maar ik wil haar verhaal horen. En ik hoop dat zij mijn verhaal hoort. En nu sluit ik af van Anselm, dan wordt het te lang. 1 december hebben we Ugly Sweater Dag. Maar gaat één van ons een getuigenis houden? Heel ingrijpend. Vorige week heeft Rianne een getuigenis gehouden. We gaan de komende periode meer getuigenissen horen van mensen van ons, om te laten zien dat God levens verandert. En omdat als levens in de poeien liggen, als levens littekens dragen, als je afgewezen bent, als je verworpen bent, als je ouders je misbruikt hebben, als je familie je misbruikt heeft, dat God groter is dan dat. En wij hebben een boodschap. Wij hebben een boodschap om te brengen. Niet alleen een theologie, niet alleen een Bijbel. Wij houden van voetbal en we haten voetbal. We houden van vlees en we zijn veganistisch. We houden van alles en we haten alles. Wij zijn mensen, we zijn allemaal anders. Maar 1 ding hebben we gemeen, we houden van Koning Jezus. En weet je wat nog veel belangrijker is? Hij houdt van ons. Hij heeft zijn hemel verlaten om ons te redden. En die boodschap, die gaan we uitdragen. En afgelopen week is er een kerk gestopt in Zelhem. Het wordt tijd dat wij een kerk gaan starten. Het wordt tijd dat wij meer kerken gaan starten. Het wordt tijd dat wij plekken gaan creëren, huiskamers gaan creëren, die we opengooien om deze mensen naartoe te gaan. En als je zegt 1 december, weet je, ik heb een vriendin, ik heb een vriend, die is pornoverslaafd of die gaat naar de hoer. Kom, breng hem mee. We zullen niemand afwijzen. Iedereen mag hier komen. Iedereen mag ook meebouwen in deze kerk. Iedereen kan meebouwen in deze kerk. Waarom? Omdat het gaat om Koning Jezus. En niemand van ons is goed genoeg om iets te doen. Maar we zijn allemaal geliefd genoeg om hier te zijn. Amen. Ik wil deze laatste als Robert naar voren komt, wil ik gebruiken om samen te gaan staan. Letterlijk te gaan staan. Zeg, Heer, als de boze rondgaat en mensen gevangen heeft, gaan wij staan. Want ik denk dat zelfs deze prostituee hoopt dat ik voor haar bid. Dat wij voor haar bidden. En ik geloof en ik weet dat als mijn God, en ik heb tientallen mensen gezien die vrijgemaakt zijn van pornografie. Ik heb tientallen mensen gehoord, gezien en met ze gebeden, waar de demonen gillend uitgingen, omdat er geen macht groter is dan Koning Jezus. Wij dienen deze Jezus. Wij hebben net gezongen Holy Spirit. En dat wij ons overgeven aan Hem. Zullen wij nu samen in de kracht, in de liefde, in de genade van die Heilige Geest onze stem verheffen. Op onze manier, op jouw manier. En zeggen, Heer, dat deze stad, dat de duivel spijt gaat krijgen. Dat hij gaat spijt gaat krijgen. Dat hij deze vieze vunzigheid in onze stad neergooit. En dat hij spijt gaat krijgen. Dat hij geestelijke leiders in zijn grip heeft. Dat ze bang zijn voor de overheid. Weet je, deze overheid regeert deze stad niet. Koning Jezus regeert deze stad. En als wij gaan bidden, als wij ons verontmoedigen, als wij bij Jezus komen, dan gaat er iets veranderen. Lieve Vader God, Heer, wij staan hier samen voor uw troon. En wij verheffen onze stem en wij zeggen als eerste, Vader, vergeef ons, Heer. Ik en mijn volk, ik en mijn stad, ik en mijn streek. Heer, wij houden ons nog bezig met allerlei dingen. Maar Heer, tegelijkertijd, Vader, wij creëren een markt waar vrouwen zich verkopen. Wij tolereren dat. Heer, vergeef ons. Reinig ons daarvan. We weten niet wat we doen. Onze pijn maakt dat wij ons vullen met dingen die niet bij ons passen. Terwijl u alles gegeven heeft om ons te vullen. Heer, ik bid als eerste voor ieder die hier is. Die vastzit aan pornografie. Die prostituees bezoekt. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. En ik bid u dat u ogen opent. Zodat in ieder van ons zal zien dat er meer is dan dat. En dat u nog steeds dezelfde God bent die bevrijdt. En elke onreine geest is verbroken. Je grip is verbroken op dit moment. En ik gebied je in de naam van Jezus om hier weg te gaan. En Heer, zo bidden we voor deze stad. Dat wij deze stad zullen vullen met een boldness. Met een boosheid, Heer. Die niet gericht is op mensen. Maar die gericht is op de boze geesten. En Heer, dat wij dat zullen omdraaien in liefde. Dat we mensen lief zullen hebben. En zullen uitnodigen, zullen meenemen. In onze huizen, in onze kerken en overal. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen. Amen. Dus op 1 december, vergeet het niet, we gaan een machtige getuigenis, neem iemand mee. Misschien volgende week ook al wel, dat weet ik niet. Maar 1 december gaat specifiek, ik wil echt vragen, Paulus zegt, bid voor mij. Als ik het woord opdoe, bid voor dit getuigenis. Wie dat gaat doen, dan ga je vanzelf zien, daar gaat het niet om. Maar het is Jezus die daar doorheen praat. Net als bij Robert. Mijn vriendje Robert. Ja, nu nog even mijn luchtmachtvriendje. Ja, Maar God verandert me. Van de week kwamen een paar van die vliegers over. Heel laag. Het eerste wat ik doe is erop bellen. Zijn het Russen? Het waren geen Russen. En Robert lag in bad. Dus dan zijn het geen Russen. Maar goed, ik ga stoppen met jouw tijd te nemen. Dankjewel. Ik ga op het puntje van de stoel zitten. Ik loop eerst even weg. Als je zegt, hij gaat op het puntje van de stoel zitten. We hebben een fantastisch kinderwerkersteam. En ik heb Duo Panotti vandaag. Dat zijn onze twee pleegkindjes voor de weekenden. En een van hen moet een snoepje hebben. Dus sommigen denken, waarom loop jij nu één keer in de twee weken altijd weg? Nou, anders krijgen we straks een nummertje. Omdat er een kindje door de kinderkerk heen stuitert, die niemand aan kan. Dank u Heer voor het pilletje, maar ik bid u ook daar, Heer, dat u een wonder gaat doen. Bij al die kinderen daar. En ik dank u voor al die kinderwerkers. En als je zegt, ik heb een hart voor kinderen, maar ik zou niet weten wat ik daar moet doen. Je kan wel bidden voor ze. Je kan wel bidden, je kan er aan je inschikken. Je mag van alles doen. Bid en vraag. Zeg, Heer, er gaan straks duizenden kinderen komen in deze stad.
Amen. Goedemorgen allemaal. Excuses voor mijn stem, die laat het heel af en toe nog een beetje afweten. Maar ik ben aan de beterende hand. Vorige week zondag was ik ziek. En nu niet meer. Glorie. De pilletjes werken. Amen. Voor degenen die nieuw zijn vandaag, we zitten in een jaarthema. Dat heet Simply Jesus. Wij geloven dat dat de basic is, dat dat de basis is van alles wat wij doen als gemeente, als kerk, maar als koninkrijk van God. En we hebben de afgelopen weken in dat thema hebben we een ander thema gehad, namelijk over de, zoals Fijk al veel noemde en Klaas noemde, dat we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. En overheden is daar ook cultuurarchitecten. En we hebben gesproken, als je het gemist hebt, luister het alsjeblieft terug, het is zo goed, over de cultuur van deze wereld tegenover de cultuur van God. En die is anders. En die is anders. En wat Feiko net vertelt over Escape hier in Doetinchem. Dat is zo de cultuur van deze wereld. En wij hebben de cultuur van God ontvangen. We hebben de geest van God ontvangen. Met hem alle liefde en de cultuur wat God met zich meebrengt. En daar wil ik vanochtend met jullie even over hebben. Een stukje eigenlijk ook in die cultuur over hoe wij zijn en hoe wij zijn. Waar ik straks uit ga komen, dat verklap ik je nu al, is waar Feiko begon. Is dat we zeggen, wij zijn geroepen als discipelen, als volgelingen van Jezus, om uit te gaan en deze wereld te veranderen. En de cultuur van dit koninkrijk zichtbaar te maken en tastbaar te maken voor iedereen om ons heen. Maar soms hebben we er hulp bij nodig. En ik heb vanochtend de hulp ingeroepen van een goede vriend van mij. Robin Williams heet hij. Wie kent hem? Dat is mijn favoriete acteur. Ik vind het super jammer dat hij weg is. Hij heeft helaas zelfmoord gepleegd omdat hij last had van depressie. En het, terwijl hij eigenlijk een van de grappigste acteurs was die ik ken. Hilarische vent en zo diep in depressie. En ik vind het verwoestend. Maar bij Hillsong en bij Doorbrekers hadden ze tijd geleden hadden ze iets wat heette At the Movies. Wie kent dat? Wie heeft dat al eens gehoord? At the Movies. En dat vond ik zo leuk. En mijn zoon die is laatst met Levi en Javed en Lies zijn ze naar Doorbrekers geweest. Omdat ze daar At the Movies hadden Star Wars. En de hele zaal was aangekleed als Star Wars. En de mensen waren aangekleed als Stormtroopers. En dat is een beetje jaloers. En toen dacht ik bij mezelf, stel dat ik dat zou doen, welke film zou ik dan nemen? En ik heb gekozen voor mijn favoriete film. En ik wil een stukje eigenlijk daar zo meteen van laten zien. En daar wil ik eigenlijk dan de Bijbel in duiken. En het is geen christelijke film. Robin Williams was ook geen christen. Ik hoop dat hij voor hij eruit stapte, Jezus aanriep. Dat hoop ik. Maar dat weet ik niet. Dat is ook niet aan ons. Maar dan pak ik een stukje van deze film. En de film die mijn leven veranderd heeft, als het zo mag noemen. Het klinkt heel dramatisch, maar die me echt geïnspireerd heeft, ook als christen, is de film Patch Adams. Wie kent hem? Wie als je hem nu ziet, denkt, oh ja, die. Nee, je gaat hem echt kijken. Serieus, dat is huiswerk. Je moet hem gaan kijken. Patch Adams wordt gespeeld door Robin Williams. En het is een waar gebeurd verhaal, althans een film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Want deze man, Patch Adams, bestaat echt. En hij leeft nog steeds. Hij is al wat ouder, maar hij leeft nog steeds. En het gaat over een man, over Patch, en die heet Hunter Adams. En Hunter Adams is in zijn 20, ver in zijn 20, als hij ook in een depressie raakt. En hij heeft eigenlijk geen zin meer in het leven. En vrijwillig laat hij zich opnemen in een psychiatrisch instituut. En in het instituut ontmoet hij natuurlijk nog meer mensen die last hebben van psychiatrische aandoeningen. En die zijn hilarisch. Die zijn zo grappig. En hij komt op een gegeven moment achter, eigenlijk uit een frustratie dat de medicijnen en de artsen waar hij mee samenwerkt helemaal niet werken. Die zijn mensen aan het onderdrukken. Die zijn symptomen aan het bestrijden. Terwijl hij zegt, maar er is werkelijk een echte ziekte, er is een leegte in mensen. En daar zijn we voor geroepen. En hij komt op een gegeven moment achter in het psychiatrisch instituut dat hij zegt, ik heb een roeping, ik wil mensen helpen. Ik wil mensen echt helpen. Ik wil ze niet een pilletje geven, ik wil ze helpen. Dus wat gaat hij doen? Hij checkt zichzelf uit, want dat kan niet omdat hij vrijwillig daar was. En hij gaat medicijnen studeren en hij wordt arts. En de film gaat eigenlijk over het hele proces naar het arts worden. En wat is namelijk het geval, Patch? Die is zo anders dan de andere artsen. Want de andere artsen zijn studeren en studeren om elke ziekte te bestrijden. En hij is bezig met mensen. Hij is helemaal niet bezig met zijn studie, hij is bezig met mensen. En hij hoort een vrouw die niet wil eten omdat ze zo ongelukkig is. En in plaats van dat ze haar pillen willen geven om te eten, gaat hij vragen, wat is er mis? En ze zegt, ik ben eenzaam. En hij vertelt een heel verhaal. Hij zegt, wat is je droom? Ze zegt, dat ik in een bad vol spaghetti lig. En dan regelt hij dat. Hij regelt een bad, gooit die vol met spaghetti, kiepert die vrouw erin. En die is zo gelukkig, die gaat daarna eten en herstelt. En dat is eigenlijk het hele thema van die film. Maar op een gegeven moment worden de artsen, de staande artsen, de huidige cultuur, om maar zo te zeggen, die worden boos. Want hij doet niet zoals zij. Hij doet niet zoals zij gewend zijn. En wat ze dan doen, hij krijgt op een gegeven moment beoordelingen. En ik laat je zo'n clipje van die film zien, waarin hij wordt aangesproken op zijn beoordeling. Want op zijn beoordeling staat negatief, als negatief commentaar. He shows excessive happiness. Hij laat overtollige blijheid zien. En dat kan niet als arts, want je moet serieus zijn en alles moet serieus zijn. En dan willen ze hem eigenlijk ontslaan als arts, omdat hij niet is zoals zij. En dan wil ik je een clipje laten zien. Ik had gehoopt dat hij ondertiteld was, maar ik kwam er te laat achter dat de ondertiteling niet meekwam. Dus die is in het Engels. Maar kijk even en dan ga ik verder.
You've been accused of practicing medicine without a license. It's a very grave charge, son. Are you aware that it's unlawful to practice medicine without a medical license?
Yes, sir, I am.
Are you aware that running a medical clinic without the proper licensing can place both you and the public in a great deal of danger?
Is a home a clinic, sir?
If you are admitting patients and treating them, physical location is irrelevant.
Yes, sir. Will you define treatment for me?
Yes, treatment would be defined as the care of a patient seeking medical attention. Have you been treating patients, Mr. Adams?
Well, sir, I live with several people. They come and go as they please. I offer them whatever help I can.
Mr. Adams, have you or have you not been treating patients at your ranch?
Everyone who comes to the ranch is a patient, yes. And every person who comes to the ranch is also a doctor.
I'm sorry.
Every person who comes to the ranch is in need of some form of physical or mental help. They're patients. But also every person who comes to the ranch is in charge of taking care of someone else, whether it's cooking for them, cleaning them, or even a simple task as listening. That makes them doctors. I use that term broadly, gentlemen, but is not a doctor someone who helps someone else? When did the term doctor get treated with such reverence as, oh, right this way, Dr. Smith, or, excuse me, Dr. Scholes, what wonderful foot pads, or, pardon me, Dr. Patterson, but your flatulence has no odor. At what point in history did a doctor become more than a trusted and learned friend who visited and treated the ill? Now, you ask me if I've been practicing medicine. Well, if this means opening your door to those in need, those in pain, caring for them, listening to them, applying a cold cloth until a fever breaks. If this is practicing medicine, if this is treating a patient, then I am guilty as charged, sir.
Did you consider the ramifications of your actions? What if one of your patients had died?
What's wrong with death, sir? What are we so mortally afraid of? Why can't we treat death with a certain amount of humanity and dignity and decency and, God forbid, maybe even humor? Death is not the enemy, gentlemen. If we're going to fight a disease, let's fight one of the most terrible diseases of all, indifference. Now, I've sat in your schools and heard people lecture on transference and professional distance. Transference is inevitable, sir. Every human being has an impact on another. Why don't we want that in a patient-doctor relationship? That's why I've listened to your teachings and I believe they're wrong. A doctor's mission should be not just to prevent death, but also to improve the quality of life. That's why you treat a disease, you win, you lose. You treat a person, I guarantee you'll win.
En dat is mijn favoriete zin. In de hele film draait hij om dat stukje. You treat a sickness, you win, you lose. You treat a person, you always win. En dat inspireert mij zo als het gaat over als christen leven, als volgeling van Jezus leven. Want ik zie dat zo terug bij God. Ja, natuurlijk ga ik die vertalen. Oké, you treat a sickness, you win, you lose. Als je een ziekte behandelt, dan verlies je soms en soms win je. Maar als je een mens behandelt, win je altijd. En dat is ook het helegene waar hij voor staat. Hij zegt, artsen zijn niet bedoeld om ziektes te bestrijden. Artsen zijn bedoeld om mensen te helpen. Artsen zijn bedoeld om het leven te verbeteren, om gericht te zijn op mensen, om ze lief te hebben, om ze voor te zorgen. En dat is de hele cultuurclash die je hier ziet. En die je in de wereld voelt tussen waar de wereld voor staat en waar het koninkrijk van God voor staat. Ja, wij zijn allemaal ziek. Ja, we hebben allemaal problemen, wel issues. Sommige mensen zijn fysiek ziek, sommige zijn mentaal ziek, sommige hebben allebei. En we zijn zo geleerd in deze cultuur om symptoombestrijding te doen, om te zorgen dat of je ziekte niet opvalt of dat je ermee leert leven. En weet je, soms lijkt het alsof het in je geestelijk leven met God ook zo is. Ik leer er wel mee leven of het komt wel goed, God heeft me bevrijd. Of God heeft me wel, hoe zeg je het, mijn leven gekocht, maar wat nu? Deze man die richt zich volledig op de mens en hij richt zelfs een ziekenhuis op die gratis is. Die bestaat vandaag de dag nog steeds. Die heet Gezondheidsinstituut. Waarin mensen naartoe kunnen komen gratis om gewoon geliefd te worden. Om verzorgd te worden. En om te leren om terug te geven. Leren dat de mens belangrijk is dan de ziekte. Dus je kunt altijd wat doen, ook al heb je geen verstand van de ziekte. Omdat je altijd iets aan de mens kunt geven. Weet je, dat is een van de meest belangrijke dingen die we aan elkaar kunnen geven als het gaat om deze wereld. Is dat we elkaar kunnen leren dat we eigenlijk geliefd zijn ongeacht hoe we erbij zitten. Dat ongeacht de ziekte waar we mee bestrijden, of het nou letterlijk een ziekte is, of het dus een worsteling of een pijn of iets wat je aangedaan is. We worstelen overal wel wat mee. Laten we dat even onze ziekte noemen. En die ziekte kan soms zo reëel zijn dat je leven begint te lijden. Maar wat als we onze focus nou niet daarop zouden zetten, maar op hetgene wat ons meest waardevol maakt als mens. En dat is dat we waard zijn om geliefd te worden. Dat is dat we allemaal waardevol zijn en in staat zijn om lief te hebben en om lief gehad te hebben. En deze film die inspireert mij daarin. En ik hoop dat het jou inspireert. Ik hoop ook dat je hem gaat kijken. Hij is best wel oud. Misschien vind je hem nog ergens op Netflix of zo. Ik weet het eigenlijk niet. Maar Hij inspireert om te kijken niet naar de situatie van de mens. Niet hoe die mens in elkaar zit. Maar dat hij een mens is en daarvoor geliefd, waard om geliefd te worden. Zo kun je kijken naar prostituees. Die misschien zelfs hun eigen keus maken om dat te gaan doen. Dat zou je zelfs kunnen zeggen. In die serie wordt dat gezegd. Het is hun eigen keus. Maar soms is je eigen keus... Misschien is het zo'n slechte keuze in onze ogen. Misschien wel de beste keuze die zo'n persoon kon maken. Alleen we moeten niet naar de ziekte kijken. We moeten niet naar de symptomen kijken. We moeten kijken naar de persoon zelf. En zijn wij in staat, ongeacht de keuzes van deze persoon, ongeacht de tekortkoming, ongeacht de ziekte van deze personen, te kijken en een mens lief te hebben. En te luisteren wat een persoon echt wil. En te luisteren wat een persoon echt mee worstelt. En hem of haar dan te koppelen aan de echte genezer. Weet je, want daar zijn wij voor geroepen. En wij zijn er niet uniek in. Wij hebben onze uitdagingen in ons leven. Jij kent je uitdagingen, ik ken mijn uitdagingen. Alleen Satan, de macht van deze wereld, die de cultuur schept in deze wereld, die is erop uit om jou van God af te houden. Die creëert een cultuur om afstand te scheppen tussen jou en God. Om deze reden, om te vergeten dat jij geliefd bent. Om je zo met je neus op je ziekte te drukken dat je vergeet dat je geliefd bent. Dat er een God is die van je houdt, die je niet alleen geneest, maar ook bevrijdt. Zodat jij met hem relatie kan hebben. Zodat jij in je geheel gezond kan zijn. En wij, ook wij zijn er niet uniek in. Ik wil een stukje uit de Bijbel voorlezen om je te helpen om je focus op dat zo belangrijke woord te richten. Op geliefd zijn. En dat is een stuk in Matthäus en waarschijnlijk ken je dit ook. Is dat Jezus is gedoopt en nadat hij gedoopt is gaat hij de woestijn in. Dat staat in Matthäus 4. Ik wil je een stukje lezen en dan heel kort opknippen om je even te helpen. Een aantal punten te geven. 4 punten om je te helpen. Om je te richten in je essentiële levensvragen. Om je te richten op die geneesheer. Op die God die niet is uit op jouw ziekte. Maar die uit is op jou als persoon. Die jou lief heeft zoals je bent. Jezus is gedoopt en dan gaat hij de woestijn in. En dan staat er in vers 3, Matthäus 4 vers 3. Nu kwam de beproever. Dat is de geest van deze wereld. Dat is die architect die ons van God probeert af te houden. Die kwam bij hem en die zei, hey, als u de zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord. Er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord. Dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op de hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op handen te dragen, zodat uw voet niet stoten zult aan een steen. En Jezus antwoordde, er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, dus de derde. Nu naar een zeer hoge berg en hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld en al hun pracht. En hij zei, dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, verheer alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. Hier werd Jezus werd aangevallen op wat ik denk zijn de 4 essentiële levensvragen waar wij allemaal mee worstelen. Al onze tekortkomingen naar terug te herleiden zijn. En eigenlijk al onze ziekte, als je het zo mag zeggen. Onze zwakte in terug te vinden zijn. Dat is de eerste keer als Satan hem dus meeneemt. Dan zegt hij, als u de zoon van God bent. Beveel dan die stenen in broden te veranderen. En eigenlijk daagt hij Jezus uit. In de vraag waar wij ook mee worstelen. En die vraag is, waar leef ik eigenlijk van? Wie zorgt er voor mij? Wat is hetgene wat mijn leven gaat vormgeven? In dit geval is dat letterlijk voedsel. Jezus heeft honger. Je heeft 40 dagen niet gegeten. Iemand daar bekend mee? Niemand. Ik kan me voorstellen dat je dan best honger hebt. En hij zegt, als u de zoon van God bent. Hij zegt, verander dan die stenen in broden. En hij daagt hem uit van, hey, wordt er wel voor jou gezorgd? Die God waarvan jij zegt dat jij de zoon bent, zorgt hij wel voor jou? Doe dat dan. Hij zegt, nee jongen. Hij zegt, dat is helemaal niet waar je op gericht moet zijn. Hij zegt, we leven helemaal niet van brood. Dat is helemaal niet het belangrijkste in het leven. We leven aan hetgene van wat God spreekt. Dat is heel belangrijk, daar kom ik zo nog op terug. En de tweede neemt hem dus mee en dan gaat hij naar de top van de tempel. En zegt hij, spring dan. U wordt dan opgevangen als u de zoon van God bent. En dat is eigenlijk een lijn hiervan, is de vraag die wij allemaal ook hebben, is wie vangt mij op? Als ik val. Als ik iets stoms doe, als ik naar bij wijze van spreken van de tempel afval. En misschien is dat wel heel geestelijk. Misschien als ik in mijn christelijke levenswandel, mijn geestelijke levenswandel, iets stoms doe. En je valt als het ware van de tempel af. Wie vangt mij dan op? En als laatste neemt hij hem dus mee naar een hoge berg. En dan laat hij hem alle rijkdom zien. Laat hij hem eigenlijk alle wereldse zaken zien, alles waar de wereld om leeft, wat belangrijk is in deze wereld, wat belangrijk is voor deze tijdsgeest. En hij zegt, ik geef jou dit allemaal. Ik geef het allemaal als je maar één ding doet. En hij zegt, en dat is dat je voor mij knielt. En dit is eigenlijk de essentiële levensvraag die wij allemaal mee worstelen, is wie leef ik voor? Wie is mijn Heer? Wie is degene die mijn levenswandel bepaalt? Wie is degene die eigenlijk mijn keuzes bepaalt? In ons boek wat we gelezen hebben, hebben we gezien dat het dus ook de mammon kan zijn. De geest van het geld. Die kan ook jouw God zijn. Die kan ook degene zijn waar jij voor leeft. Degene die alles bepaalt in jouw leven. En hier zegt Satan eigenlijk tegen Jezus, hey, als jij werkelijk zoon van God bent, hij zegt, kniel dan. Aanbid alleen de Heer uw God, vereer alleen hem. Het is zo mooi, daarna liet Satan hem met rust. Ik zei al, hij viel hem aan op 4 punten van ons leven. En ik noemde er net 3. Maar het belangrijkste is eigenlijk waar hij elke keer zijn aanval mee begint. Elke keer begint hij, als je de zoon van God bent. Hij valt hem aan op zijn identiteit. Hij valt hem aan op wie hij is. En Jezus zei al van, weet je, het gaat niet om brood, het gaat niet om wat wij eten, maar het gaat om wat God spreekt. En het is goed om te weten wat God gesproken heeft. En dat staat namelijk in het hoofdstuk ervoor. En wij kennen het dan, omdat de Bijbel is opgedeeld in het hoofdstuk ervoor, maar eigenlijk zou je dit in 1 stuk moeten lezen. Dan gaan we eens even doen, dan gaan we eens even terug naar Matteüs 3 vers 16. Dat is het einde van het vorige hoofdstuk. En er staat, is dat Jezus die laat zich dopen en op een gegeven moment, in vers 16 staat er, zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam. Let op, dit is dus vlak voordat hij de woestijn ging. Vlak voordat hij werd aangevallen en verleid door de duivel. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem. En zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. En wat mij opvalt is het grote verschil tussen deze zin, hetgene wat God werkelijk zegt, en hetgene wat Satan herhaalt. Hij zegt, dit is mijn geliefde zoon. Er zit emotie in, er zit passie in, er is een vader die spreekt over zijn kind. Hij zegt niet alleen, ik hou van hem, maar hij zegt ook nog, ik vind hem leuk. Misschien geloof je dat God van je houdt, maar soms hebben we heel veel moeite om te denken dat God ons echt leuk vindt. Hier zegt hij, dit is mijn geliefde zoon. Ik heb passie voor hem. Ik zie naar hem uit. Ik hou van hem. En op het moment dat Satan hem aanvalt, wat zegt hij dan? Hij zegt, als je werkelijk de zoon van God bent. En ik denk dat hij het woord geliefde bewust weglaat. Want liefde, geliefd, als jij herinnerd wordt aan dat je geliefd bent, oh, dan verbindt dat jou met die persoon. En Satan wil niet dat wij verbonden zijn met God. Die wil misschien dat wij feitelijk denken dat we kinderen van God zijn. Maar oh wee, als wij verbonden zijn door passie en door liefde. Wat gaat er dan gebeuren? Daar is hij doodsbang voor. Want hij weet dat de cultuur van deze wereld verbrijzeld gaat worden. Als wij weten dat we geliefd zijn door God. Dat er een God is die van ons houdt. Die ons niet alleen geneest en vrijmaakt. Maar ook echt met passie naar ons omziet. En wil weten elke dag opnieuw wat wij van plan zijn. En wat ons leven vult. En dit is de, geloof ik, de vierde en de meest heftige aanval die Satan doet naar Jezus en ook naar jou en naar mij. Is dat hij ons eigenlijk op de ziektes van ons leven wil wijzen. En juist jou wil afhouden van het zo belangrijke woord. Ik ben geliefd. Ik ben geliefd door God. Hij heeft me niet bevrijd omdat hij dat moest, omdat hij zich moreel verplicht voelde. Hij heeft mij bevrijd omdat hij van mij houdt. Omdat hij passie voor mij heeft. Omdat hij iets voor mij voelt. In Zefanja 3 vers 16 staat dat God met vreugde over mij juicht. Stel je dat gewoon eens voor. Ik weet niet of je God überhaupt voor kunt stellen. Maar stel je voor dat de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die alles gemaakt heeft zoals jij dat kent. Dat hij in de hemel over jou juicht. Daar zit passie in, er zit verlangen in. Maar jou als mens, ongeacht je ziekte, ongeacht je problemen, ongeacht je worstelingen, ongeacht je verleden, ongeacht de stomme keuze die je misschien vanochtend nog gemaakt hebt. Of de keuze waarin, net als deze vrouw waar ik het over had, je het gevoel hebt dat je vastzit. En dat je bevrijding nodig hebt. Gods doel was niet alleen om jou te genezen toen hij jou bevrijdde. Maar om je als mens heel te maken. En jou te verbinden met hem als vader. En die opdracht hebben wij ook. Wij hebben de opdracht om mensen aan ons te verbinden. Om mensen als ons, als volgelingen, als discipelen van Jezus te verbinden. Ik ga het je laten zien. Het staat in 2 Korinthe. Het is zo'n duidelijke opdracht die we hebben gekregen. Let op, hè, je moet deze echt onthouden. 2 Korinthe 5 vers 16, daar staat dit. Daarom, En waarom? Omdat Jezus zich voor ons gegeven heeft. Daarom, lees maar terug. Daarom beoordelen wij vanaf nu niemand meer volgens de maatstaf van deze wereld. Wij beoordelen niemand meer volgens de maatstaf van deze koninkrijk. Van de koninkrijk van de kinderen van de ongehoorzaamheid. De koninkrijk van het duister. De koninkrijk van deze wereld. Wij beoordelen niemand meer volgens die maatstaf. Ook Christus niet. Die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is. Die ja tegen Jezus zegt. Jezus heeft een offer voor jou gegeven. En op het moment dat jij zegt, ik accepteer dat, ik neem dat aan. Dan ben jij één met Christus. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Je bent heel gemaakt. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend. Hij is hier de dokter. Hij heeft ons bij zich geroepen. Hij heeft ons hersteld. Hij heeft ons heel gemaakt en hij heeft het goed gemaakt tussen ons en hem. Hij is het die het gedaan heeft. Hij heeft de wereld, even kijken hoor. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Even dat je het goed onthoudt. Het is God geweest. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u. Laat u met God verzoenen. Dat is onze opdracht geworden. Onze opdracht als kinderen van God is geworden. Hey, wij zijn verzoend. Wij zijn heel met God geworden. Wij zijn genezen. En nu is het onze taak om deze wereld in te gaan. En mensen deze boodschap te roepen. Deze vraag te roepen. Dit verlangen van God te roepen. Laat je met God verzoenen. Kom. Kom en laat je heel maken. Er is een geneesheer die niet uit is op jouw ziekte. Die niet uit is om jouw symptomen te bestrijden. Maar die uit is om jouw mens als heel te maken. Maar zo belangrijk om zichzelf aan jou te verbinden. Om relatie met jou te hebben. Dit is onze missie. Dit is wie wij zijn als kerk. Dit is niet een opdracht van 1 december om dan je te verbinden met mensen die de genezing nodig hebben. Nee, dit is onze dagelijkse oproep die God nu naar jou maakt. En zegt, laat dat jouw levensmissie zijn. Laat het elke dag in jouw gedachten, in jouw gebed en in jouw levenswandel zien. Is dat jij bezig bent om mensen aan jou te verbinden. Zodat jij ze aan God kunt verbinden. Want dat is wat wij willen als kerk. We willen mensen aan elkaar verbinden. En aan God. Want wij weten, wij zijn ook ziek. Wij zijn ook patiënt. Maar wij weten dat er een God is die herstelt. Wij weten dat er een ziekenhuis is als het ware die gratis is. Waarin jij heen kan gaan om voor je hele lichaam genezing te ontvangen. Maar dit is wel de catch. Zoals Pat zei, je bent zowel patiënt, maar ook dokter. Je bent hier niet alleen omdat je ziek bent, want dat zijn we allemaal. Je bent hier ook omdat je een dokter bent. Je bent hier ook omdat je in staat bent om mensen mee te nemen naar de arts. Maar ook zelf te geven hetgene wat jij hebt ontvangen. Als jij vergeving hebt ontvangen, dan is jouw roeping nu, ga mensen helpen om te vergeven. Als jij genezing hebt ontvangen in je ziel of in je gedachten, dan is jouw roeping nu, ga mensen helpen om die genezing in die ziel of in die gedachten te ontvangen, net als jij. En dat doe je door ze eerst aan jou te verbinden. Door te vertellen wie jij bent en wat er met jou gebeurt. Door je getuigenis te vertellen of te leven. En dan mee te nemen naar het huis van God. Mee te nemen naar God en te zeggen, hé, maar weet je, ik heb mezelf niet genezen. Ik was ziek. Ik ben niet in staat om mezelf te genezen. Maar er is een geneesheer, er is een dokter, er is een God die alles gemaakt heeft die in staat is om niet alleen jou te bevrijden, maar ook je te genezen. En weet je wat nog veel belangrijker is? Hij wil een relatie met jou. Want je bent geliefd. Je bent een geliefd kind van God. God heeft passie voor jou. En hij ziet uit naar de ontmoeting met jou. En hij houdt van jou. En dat is onze roeping als kerk. En niet alleen voor 1 december. Maar elke dag opnieuw in alles wat je doet. Roept God door jou heen. Laat u met God verzoenen. Als we afsluiten wil ik vragen wie wil gaan staan. Want die oproep, die schreeuw van God, die geldt ook nu. En misschien zit jij hier en heb jij dat nog nooit gehoord. En wist jij niet dat de God die hemel en aarde gemaakt heeft, die heerser is over alles. Misschien twijfel je zelfs daarover. Dat geeft niks. Maar weet wel dat deze God roept naar jou. Verlangt dat jij ja zegt tegen hem, zodat je een relatie kunt hebben met hem. Zodat je verbonden bent met hem. En zoals die tekst al zei, hij heeft al het werk gedaan. Alles wat er tussen jou en hem instond, alles wat jou belemmerde om bij God te komen. Alles. Ook hetgene waar jij nu aan denkt. Ook dat. Alles heeft God weggehaald. Zodat als jij ja zegt tegen Jezus, jij hersteld wordt met God. En ik wil je die kans geven op dit moment. En ik wil vragen aan iedereen om zijn hoofd te buigen of zijn ogen dicht te doen. Gewoon dat er een stukje privacy is tussen jou en God. Maar het is tussen jou en God. En hij roept je, laat je verzoenen met mij. Ik wacht op jou. Ik verlang naar jou. Ik hou van jou. En als jij dat wil, als jij ja wil zeggen tegen God. Verzoend wil worden met God. Vraag ik je om gewoon zo meteen, als ik tot 3 tel, even kort je hand op te steken. Gewoon zichtbaar voor jezelf. Voor de geest van deze wereld en voor God. Ik maak een keus. Ik geef mezelf aan God. Ik ontvang herstel. Ik ontvang liefde. Ik ontvang relatie. Als je dat wil. Bij de tel van 3. 1. God houdt van je. En heeft zijn zoon voor jou gegeven. 2. Zodat jij hersteld kan worden met God. En relatie kan hebben met God. 3. Als je dat wil, steek je kort je hand op. Amen. Amen. En doe je hem weer naar beneden. En namens Jezus mag ik tegen jullie zeggen, in de naam van Jezus mag ik tegen jullie zeggen, dat je zonden zijn vergeven door het werk van Jezus Christus. En door zijn geest die hier werkt en in jou woont, verbindt hij jou aan God. En maakt hij jou en heeft hij jou een nieuw mens gemaakt. Hij maakt je heel, hij maakt je gezond. En hij herstelt jou met die eeuwige God, die nu tegen jou zegt, jij bent mijn geliefde kind. In jou vind ik veel vreugde. En over de rest van jullie spreekt de zegen uit dat de geest van God je dit elke dag ter herinnering brengt. Je bent geliefd, je bent geliefd, je bent geliefd. Ik ben niet uit op je ziekte, ik ben uit op jou als persoon. Ik wil je genezen en ik wil je heel maken. In de naam van Jezus bid ik zijn zegen over jullie die herstel vinden en kracht in Jezus. Amen.